In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het Oudtestamentische Bijbelboek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond de 12e aflevering van de eerste serie. Jozua 7, de versen 1 tot en met 9. Ter inleiding van de Bijbelstudie lezen we een aantal versen en we nodigen u uit met ons mee te lezen. Jozua 7, te beginnen bij vers 1. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toren des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij terug naar Jozua en zeiden tot hem dat het gehele volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man. En die vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Sebarim toe en sloegen hen in één afgang. Toen versmolt het hart van het volk en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen, viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe, hij en de oudsten van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach Heren, Heren, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och Heren, wat zal ik zeggen, na de maal Israël voor het aangezicht van zijn vijanden de nek gekeerd heeft? Als het de Kanaanieten en alle inwoners van het land horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen?
Jozua 7, het hoofdstuk waar we vandaag een gedeelte van lezen, is van heel andere aard dan Jozua 6. In Jozua 6 ging het over de wonderlijke daden van de Heere in de verovering van Jericho, de eerste stad van Kanaan die in Israëls handen viel. Jozua 6 sprak dus van zegeningen, van genadebewijzen. En daarmee vormt Jozua 7 een droevig contrast. Vergelijk het laatste vers van hoofdstuk 6 maar eens met het eerste vers van hoofdstuk 7. Alzo was de Heere met Jozua, zo eindigt Jozua 6. En dan in Jozua 7 vers 1, toen ontstak de toorn des Heeren tegen de kinderen Israëls. De Heere was met Jozua en de toorn des Heeren was tegen Israël. Geen wonder dat dat hoofdstuk dan ook begint met het voegwoord maar. In tegenstelling tot het voorafgaande gaat Jozua 7 niet van overwinning, maar van nederlaag vertellen. Niet van zegen, maar van oordeel. Niet van genade, maar van de toorn van God. En dat alles vanwege de begane zonde. Direct al in het begin van het hoofdstuk worden we geïnformeerd over de achtergrond van de gebeurtenissen. Eén uit Israël heeft gezondigd. Hij heeft van het verbannene genomen en heeft zich dat toegeëigend. Met naam en toenaam wordt hij aan ons voorgesteld. Het is Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, afkomstig uit de stam van Juda. En door wat hij gedaan heeft, staat heel het volk schuldig. Vandaar dat de Bijbelschrijver zegt dat de kinderen Israëls overtraden. Er is kennelijk een zeer nauw verband tussen de Israëlieten, afzonderlijk en individueel, en het hele volk. Later zullen we dat aspect nader bezien. We weten dus al bij het begin van het hoofdstuk wat er gebeurd is, zei het dat het ons alleen nog maar heel sumier wordt meegedeeld. Maar Jozua en het volk wisten er op dat moment nog niks van. Het wordt hun pas later bekendgemaakt. Laten wij daarom ook maar proberen ons te verplaatsen in hun gedachtegang en voorlopig even niet rekenen met de mededeling in vers 1. Na Jericho moet de verovering van het land Kanaan worden voortgezet. De stad die na Jericho aan de beurt komt is Ai. En om goed op de hoogte te zijn van de sterkte van die stad en om te weten hoe hij bij de verovering van Ai te werk zal moeten gaan, zendt Jozua ook dit keer verspieders uit. We herinneren ons dat hij dat ook al bij Jericho gedaan had. En toen was hij door het rapport van die verspieders ten zeerste bemoedigd. Ongetwijfeld heeft hij gehoopt dat hij ook dit keer weer net zo'n verslag zou mogen horen. En inderdaad, ook nu kunnen de spionnen een gunstig verslag uitbrengen. Ze hebben ontdekt dat Ai maar een klein stadje is. En daarom is het hun inziens ook helemaal niet nodig om met het hele leger tegen deze stad op te trekken. Een paar afdelingen zullen het karwei ook wel kunnen klaren. En met dat advies besluiten ze dan hun rapport. Jozua laat zich dat advies wel gevallen. Met 3000 man trekken ze tegen de stad op, in de verwachting dat Ai hun als een makkelijke prooi in handen zal vallen. Maar het loopt heel anders. Dit keer geen overwinning. Integendeel, het loopt uit op een ernstige nederlaag. De berekeningen blijken helemaal niet te kloppen. En het optimisme blijkt totaal ongegrond. De mannen van Ai zien kans het leger van Israël op de vlucht te jagen. En bovendien vallen er aan de kant van Israël ook nog slachtoffers. 36 mannen overleven de slag niet. En als berooide vluchtelingen komen de anderen terug bij het kamp in Gilgal. En dan is lijden in last. Dan komen de vragen op, bange vragen. Waarom gebeurt dit? Heeft de Heere ons verlaten? Is hij zo in zijn houding tegenover ons veranderd? En waarom dan? Wat is er aan de hand? Jozua stelt die vragen, iedereen stelt die vragen. En de schrik zit er diep in. Het gaat met Israël net eender als het gegaan is met de Kanaanieten. Toen die hoorden van Gods grote daden ten behoeve van zijn volk Israël, versmolt hun hart. En het werd als water, zo lazen we in hoofdstuk 5, vers 1. En nu lezen we in vers 5 van hoofdstuk 7 precies hetzelfde, namelijk dat het hart van Israël het net eender vergaat, namelijk het wordt als water, alle moed zinkt hen in de schoenen, niemand weet de raad. Kunt u zich enigszins indenken hoe Jozua zich moet hebben gevoeld en wat er toen allemaal door zijn gedachten is gegaan? Geen wonder dat we hem tot de Heere zien vluchten. Geen wonder dat we er straks getuigen van zijn hoe hij zijn hart voor de Heere uitstort en al zijn bange vragen voor Gods aangezicht neerlegt. Echter, voordat we dat gaan doen, voordat we naar dat gebed van Jozua gaan luisteren, laten we eerst nog wat anders doen. Ik bedoel, dat we het gedrag van Jozua eens wat nader moeten bezien en dat dan doen onder de loep van Gods eigen woord. Zeker in vers 1 is ons al direct iets van de achtergrond verteld, de zonde van Achan. Maar dat is niet alles. Er is meer aan de orde. Er zijn meer mensen van het rechte pad afgeraakt. En onder hen bevindt zich helaas ook Jozua. Wat is er dan mis met hem? Was het mis dat hij de verspieders uitgestuurd heeft? Nee, dat niet. Mits hij van tevoren de Heere geraadpleegd had. En was dat gebeurd? En toen de spionnen terugkwamen en hem advies gaven om slechts een deel van het leger tegen Ai in te zetten, had hij toen de Heere geraadpleegd? Heeft hij er wel aan gedacht om te doen wat de Heere gezegd had in Numeri 27, vers 21? Toen Mozes Jozua aanwees als de toekomstige leider van het volk, had de Heere onder meer gezegd dat Jozua voor het aangezicht van Eleazar de priester zou moeten staan, om via die priester de wil van de Heere te leren kennen. En naar die wil zou hij dan moeten luisteren en overeenkomstig de wil van de Heere zou hij moeten handelen. Wel, had Jozua dat in deze situatie echt gedaan? Wat had de Heere trouwens bepaald toen het over de verovering van Jericho ging? Dat heel het volk moest optrekken en rondom de stad lopen. Niemand mocht achterblijven. Het hele volk moest erbij betrokken worden. En mocht Jozua dan nu besluiten om tegen Ai maar een deel van het leger te mobiliseren? Had hij er bovendien aan gedacht dat de Heere weliswaar belofte gegeven had ten aanzien van de verovering van het land Kanaan, maar dat die beloften aan bepaalde voorwaarden waren gebonden? Heel duidelijk staat dat in Deuteronomium 11, vers 22 en 23, want zo gij naastig houdt al deze geboden die ik u gebied om die te doen, de Heere uw God liefhebbende, wandelende in zijn wegen en hem aanhangende. Zo zal de Heere al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven. Was aan die voorwaarde voldaan? We voelen ons intussen wel dat er nog heel wat nalatigheid is geweest aan de kant van Jozua. Deze man, voor wie wij intussen zoveel respect hebben gekregen en die we zo hoog hebben leren achten, blijkt toch een mens te zijn van gelijke beweging als ieder ander. Een mens met fouten en gebreken. Een mens die niet altijd in alles met de wil van de Heere rekening houdt. Een mens die soms ook met zichzelf te raden gaat en eigenmachtig beslissingen neemt. Een mens die openstaat voor verkeerde adviezen van anderen. Een mens die zodoende ook nog wel eens een keer een verkeerd voorbeeld geeft. En dat is allemaal des te ernstiger als we bedenken dat Jozua zo'n grote verantwoordelijkheid heeft als leider van het volk. Als zo iemand een verkeerd voorbeeld geeft, zal dat dan ook niet funest zijn voor heel het volk? Hoe is het zover met Jozua gekomen? Hoe is het zover gekomen dat het volk de leider in deze weg ook blindelings gaat volgen? We weten nog wel dat bij Jericho de Heere grote zegeningen geschonken heeft. Wat ging dat eigenlijk gemakkelijk met de verovering van die stad? Die stad is hen zomaar in handen gevallen. Maar zulke situaties zijn niet zonder gevaar. Het gevaar namelijk dat de mens overmoedig gaat worden. Dat hij het besef van afhankelijkheid kwijtraakt. Dat hij gaat denken dat het allemaal zo makkelijk zal gaan. En dat er daarom voor de hulp van de Heere helemaal niet meer zo'n grote plaats overblijft. En dat een mens dan gaat nalaten om verder in alle dingen eerst de wil van de Heere te zoeken. Dat hij ontvankelijk wordt voor verkeerde adviezen. Dat hij, wat de Bijbel noemt, vlees tot zijn arm gaat stellen. En dan kan het niet goed gaan. Vergeten we op deze manier niet wat we in vers 1 gelezen hebben over Achan en zijn zonde? Nee, dat vergeten we niet. Maar dat is niet alles. We moeten ook het andere niet vergeten. De schuld is algemeen. Het spreekt vanzelf dat Jozua ontsteld is. Net zoals het volk. Er zijn doden te betreuren. Er is rouw gekomen in verschillende gezinnen. En de vraag klemt, wat is er aan de hand? Is God dan inderdaad veranderd? Heeft hij opgehouden barmhartig te zijn? Laat hij zijn volk los? Vervult hij zijn belofte niet meer? Jozua verstaat wat zijn taak is. Het volk kijkt naar hem. Hij zal nu in deze zaak antwoord moeten geven. Dat wordt van hem verwacht. Zeker door die gezinnen waar de dood gekomen is. Maar Jozua weet geen antwoord. Hij komt er ook niet uit. Hij loopt er ook helemaal mee vast. En in die nood vlucht hij tot God. Valt op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren. De oudsten van Israël doen hetzelfde. En daar blijven ze liggen. Tot op de tijd waarop het avondoffer gebracht wordt. Het uur van het gebed. En op dat moment gaat Jozua ook in gebed. Ja, nu weet hij de ark kennelijk wel te vinden. Nu beseft hij dat hij daar moet zijn. Ach, was hij er maar eerder naartoe gegaan. Had hij zich maar eerder herinnerd dat de ark van de Heere zo'n prominente plaats had gekregen. Dat was toch gebleken toen juist de ark bij de doortocht door de Jordaan voorop moest gaan. En dat was weer gebleken toen de ark in het midden van Israël meegedragen moest worden tijdens al die keren dat ze rondom Jericho moesten lopen. Nu heeft Jozua weer erg in de ark. En daar ligt hij, in grote verslagenheid. Zijn klederen gescheurd, op zijn hoofd heeft hij as gestrooid. Tekenen van grote rouw, van diepe droefheid. Zien we hem daar liggen als een gebroken mens? Een mens die geen kant meer op kan? Laten we luisteren, want hij bidt. Maar wat is dat een wanordelijk gebed? Wat een chaos moet het in zijn ziel zijn. Weet hij wel wat hij bidden moet? Nee, zijn gebed is een mengsel van ongeloof en geloof. Het is dit keer zeker niet wat het wel eens eerder geweest is, toen hij zich geheel aan de Heere durfde toevertrouwen. Laten we maar eens nauwkeurig luisteren. Het eerste wat hij vraagt is, waarom, Nou, dat is nooit zo'n best begin. Waarom heeft God ons over de Jordaan doen gaan? Waarom heeft hij ons toegestaan aan de andere kant van de Jordaan niet te blijven? Daar hadden we toch ook kunnen wonen? Dan was deze ellende ons niet overkomen. Was dat Gods bedoeling? Had hij beloofd dat hij het land Kanaan aan ons zou geven en moet dan deze ramp gebeuren? Heeft God soms een verborgen agenda? Zegt hij het ene terwijl hij het andere bedoelt? Was het dan heimelijk zijn bedoeling om ons te laten doden door de Amorieten? Maar wat is dat voor taal? Dat is dezelfde taal die het volk Israël ook eens gesproken heeft in Kades Barnea, toen ze de verspieders hebben zien terugkomen die het land Kanaan hadden verkend. En een van die verspieders was Jozua zelf. Toen verdacht het volk de Heere ervan dat hij hen wilde doden. Jozua had toen nog heftig geprotesteerd. Toen stond hij namelijk in het geloof. Maar hier zegt hij zo ongeveer dezelfde dingen als de dingen die het volk toen zei. En nu verwijt hij God precies hetzelfde wat het volk hem toen ook verweet. De taal van het ongeloof. Jozua is hier terechtgekomen op hetzelfde ongeloofsniveau dat God verdenkt en dat het met hem oneens is. Ongeloof dat de Heere verkeerde bedoelingen toeschrijft. Ongeloof dat de woorden van de Heere in twijfel trekt en de zegen van de Heere onmogelijk maakt. Ja, dat komt ervan als een mens God vergeet. Als hij zijn ziel niet oefent in de overdenking van het woord van God en als hij plaats biedt aan allerlei ongeloofsgedachten en ongeloofsoverleggingen. Had Jozua maar gedaan wat de Heere hem in hoofdstuk 1 al met ernst had aangeraden, namelijk om naar het woord van de wet te luisteren en daarnaar te handelen, dan zou hij zijn wegen voorspoedig gemaakt hebben, zo beloofde de Heere daar immers. Maar Jozua is net als de anderen overmoedig geworden. En de verborgen omgang met God heeft hij niet beoefend. En toen kon hij ook niet meer geloven. Toen kreeg God de schuld en toen werd zijn gebed een warboel. Jozua beseft dat zelf ook wel. We horen hem tenminste zeggen, och Heere, wat zal ik zeggen? Hij weet het ook niet. Israël heeft moeten vluchten. En als dat zo doorgaat en als de Kanaanieten daarvan horen, wat zal er dan van Israël terechtkomen? Dan gaan ze er allemaal aan. En wat zal de Heere dan met zijn naam doen? Hoort u dat laatste? Het is allemaal wel erg inconsistent en onsamenhangend. Maar nu komt er in Jozua's gebed toch een ander element. Gelukkig. Nu gaat hij weer lijken op zijn grote voorganger Mozes. Van hem heeft hij geleerd zo te bidden. In het gebed de naam van de Heere tot een pleitgrond maken. De Heere de indringende vraag voorleggen. Heere, als wij omkomen, zal dat dan niet een grote smaad op uw naam leggen? Zullen de heidenen uw naam dan niet smaden? Dan zal iedereen kunnen zeggen dat de God van Israël een machteloze God is, die het niet eens waard is om gediend en geëerd te worden. Heere, kunt u dat gedogen? Ja, zo pleitte Mozes in tijden van grote crises. Gods eer, wat zal daarmee gebeuren? En dat is gezonde geloofsargumentatie. Jozua gebruikt die nu toch ook, eindelijk, gelukkig maar. Hij heeft oog voor God, voor Gods naam, voor Gods eer, voor Gods woord, voor Gods verlossingswerk. Dat element is er dus ook in zijn gebed. En dan blijkt dat het toch niet waar is waar we zojuist bang voor waren, namelijk dat Jozua een ongelovige is. Hij spreekt weliswaar woorden in ongeloof. Maar dat ongeloof huist in een hart waar tegelijkertijd ook geloof leeft en spreekt. Ondanks alles wat de Heere op hem en op zijn gebed heeft aan te merken, is Jozua toch een geestelijk mens, Ook al strijden eens en bidden vlees en geest met elkaar, en al wonen zowel geloof als ongeloof in datzelfde hart, hij is toch een mens die van genade heeft leren leven. Ja, hij weet inderdaad niet wat hij bidden moet, althans niet zoals het behoort. Dat is wel duidelijk. Maar hier mogen we dan tegelijk iets zien van het werkelijk van de Heilige Geest. Van die geest en zijn werk waarvan we lezen in Romeinen 8 vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is de geest aan het doen. En hij kan dat doen in Jozua, omdat hij kan aansluiten bij wat er diep in het hart van deze man toch ook leeft. Eerbied voor en geloof in de naam van de God van Israël. Dingen die de Heilige Geest zelf in zijn hart heeft gelegd. Het mag dan verborgen zijn geweest, maar het is er wel. En nu komt het openbaar. Jazeker, Jozua is een tweemens. Net zo iemand als Paulus, die van zichzelf ook moet erkennen dat hij het kwade niet wil en toch vaak doet. Dat hij het goede wel wil en juist niet volbrengt. Jozua heeft alle reden om met deze Paulus te zeggen: ik ellendig mens. En toch is hij een kind van God. Toch is hij een dienaar van God. Dat werk van de Heilige Geest blijft nodig in het bidden. Net zo goed als het werk van de andere voorbidder, de Heer Jezus in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader, noodzakelijk blijft. Jezus heet hij. Dat is hetzelfde als Jozua. Maar hij is wel meer dan Jozua. Want aan zijn gebed kleeft geen enkel gebrek. Als hij voor de zijne bidt, dan zijn dat volmaakte gebeden. Gelukkig die mens die deze voorbidder kent en die in zijn voorbeden begrepen is.
Tot zover de Bijbel open, waarin dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak over Jozua 7, de versen 1 tot en met 9. Volgende week hopen wij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 7, vers 10 tot 18.